Goedenavond, koningen en priesters. Laat ik vanavond eens zo beginnen. En ik hoop dat je daar amen op zegt, op wat ik nu zeg. Het is een belangrijke aanspreektitel die we niet zozeer onszelf hebben toegeëigend. Maar het is een aanspreektitel waar we op grond van het woord van God in mogen delen. In de inhoud van die titel. Ik wil vanavond met jullie verder gaan uiteraard over de tabernakel. Ik was voornemens om 3 onderwerpen te behandelen, maar dat werd zoveel. Ik heb het maar teruggebracht naar 2. Mede dankzij Annette, dus daar hebben jullie veel aan te danken. Het derde onderwerp komt de volgende keer wel. Vanavond wil ik nadenken over het priesterschap vandaag. Wat betekent dat vandaag concreet voor ons? Ik heb de vorige keer nagedacht over de hoge priester, over zijn kleding. Maar vanavond willen we met name nadenken, wat heeft dat ons nou te zeggen dat we priester zijn? En wat betekent dat voor de praktijk van ons leven? Dat is het eerste. En het tweede deel zal gaan over de dekkleden. Dus zoals Wim al aangaf, het dak gaat er vanavond eindelijk af. We willen beginnen in Exodus hoofdstuk 28. Ik ga veel gedeelte met jullie lezen, behandelen. Dus wees bij de les, blijf erbij en geniet van wat de Heer tot je te zeggen heeft vanavond. Want ik hoop echt dat je zo hier naartoe gekomen bent, in dat geloof, in die verwachting. En dat als je meebladert, dat je ervaart dat God tot je spreekt. We gaan dus eerst nadenken met elkaar over het priesterschap. Althans een aantal gedachten daarover. En ik wil eigenlijk 3 vragen aan die priester gaan stellen. De eerste vraag is, hoe ben je nou priester geworden? Dat is een belangrijke, toch? In de tweede plaats, welke kleding draag je? En in de derde plaats, wat zijn nou jouw taken? Dus 3 vragen aan de priester. Hoe ben je het geworden? Welke kleding draag je? En wat zijn je taken? En dat gaan we toepassen op onszelf. Nou, over die priesterkleding lezen we in Exodus 28. We lezen eerst het eerste vers. Daar staat, wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen. En wie waren dat? De priesters. Nou, dat had wel even in koor gemogen, want dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Wie waren de zonen van Aaron?
De priesters.
Kijk, dat is zoals het hoort. De priesters. Die bij hem zijn. Laat die bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen. Dan gaan we door naar vers 39. Komen we aan het einde van hoofdstuk 28 bijna. Vers 39. En daar gaat het over de heilige kleding. Daar staat in vers 39, u moet vervolgens het onderkleed weven van fijn linnen. U moet ook een tulband van fijn linnen maken. Maar de gordel moet u van borduurwerk maken. U moet voor de zonen van Aaron, de priesters, ook onderkleren maken. En u moet voor hen gordels maken. Ook moet u voor hen hoofddoeken maken die hun waardigheid en aanzien geven. U moet ze uw broer Aaron en zijn zonen met hem aantrekken en hen zalven, wijden en heiligen. En dan komt hij, zodat, opdat, met als doel, zij mij als priester kunnen dienen. Dat is een kernzin vanavond. Vers 42, vervolgens moet u linnen broeken voor hem maken om de schaamdelen te bedekken. Ze moeten van de heupen tot op de dijen reiken. Aaron en zijn zonen, nu volgen de taken, moeten ze namelijk dragen als zij 1. De tent van de ontmoeting binnenkomen. 2. Of als zij tot het altaar naderen. En 3. Om in het heiligdom te dienen. Opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hem en voor zijn nageslacht na hem. Tot zover dit eerste gedeelte. De eerste vraag is dus vanavond, hoe ben je priester geworden? Hoe word je dat? Nou, dat had, als je vorige keer goed geluisterd hebt, alles te maken met of je geboren was binnen de stam van Levi uit het nageslacht van Aaron. Het had dus alles te maken met geboorte. Nou, dan gaan we even naar het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Daar lezen we van vers 5b en vers 6. Openbaring 1, vers 5b en vers 6. Geboorte uit de stam van Levi en te behoren tot het nageslacht van Aaron, dat was waardoor je priester werd. Het had met geboorte te maken. En wat zegt nou Openbaring 1 vers 5b? Ik begin even te lezen bij vanaf het woord hem. Daar staat in 5b, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Dat gaat over de Heer Jezus. Dat gaat over het brandofferaltaar. Dat gaat over Golgotha. Daar is de liefde van God zichtbaar geworden. Daar vloeide zijn bloed wat ons gewassen heeft van onze zonde. En dan vers 6. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Soortgelijke tekst over het priesterschap heb ik de vorige keer genoemd. Die vind je in 1 Petrus 2 vers 5 en 9. Die gaan we nu niet lezen, maar daar vind je dit bevestigd. Waar begint vandaag ons priesterschap? Op het moment dat wij tot geloof, op het moment dat wij tot wedergeboorte komen. Daar begint ook vandaag het priesterschap. Op het moment dat wij leven uit God hebben ontvangen. En dat heeft alles te maken met het brandofferaltaar. Want de priesterdienst, heb ik gezegd, die begon vanaf het brandofferaltaar. Het echte leven, ook voor ons vandaag, begint daar wij geknield hebben op dat moment bij het kruis van Jezus. En onze keuze is gedaan. Daar begint het leven. Na de verzoening. Nadat het weer recht gekomen is tussen God en ons. Vanaf het brandofferaltaar begint dus de priesterdienst. En daarom is het allereerst noodzakelijk, wil je een priester zijn, dat je tot wedergeboorte komt. En die boodschap moet ook vandaag klinken. Tenzij dat een mens wederom geboren wordt. Hij zal het koninkrijk van God niet binnengaan. Alleen in die weg. In de weg van geboorte. En het is geweldig dat Gods geest vandaag nog over heel de wereld actief is. En dat dat woord wordt verkondigd en dat mensen door de verkondiging van het evangelie tot leven komen. Tot wedergeboorte komen. En daarom geloof ik ook in evangelieverkondiging, in prediking, in bijbelstudie. Ik geloof echt in de kracht daarvan. Dat is niet een stuk geestelijk amusement, dat is opdracht van God. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Dat moet nummer 1 zijn, ook in de gemeente. En alles moet daaraan onderworpen worden. Dat is zo belangrijk. Waarom? Omdat ik dat belangrijk vind. Nee, omdat God zelf beloofd heeft om dat woord leven te wekken te midden van de dood. Om wedergeboorte te bewerken. Door evangelieverkondiging. En ik verkondig vanavond het evangelie en het geloof dat Gods geest hier is. En dat woord en geest aan elkaar gepaard worden en dat het je hart zal raken, dat het je zal raken tot in het diepste van je bestaan. Ik geloof in verkondiging van het evangelie. En dat wekt leven en alsof het nog niet genoeg is, het onderhoudt ook leven. Het priesterschap, het echte leven begint dus na het brandofferaltaar, na Golgotha. Dat was het eerste. Het tweede. Welke kleding droeg de priester? En wat geldt voor ons vandaag? Nou, dat ga ik vanuit Exodus 28 overzetten naar de tijd waarin wij leven. Als eerste wordt genoemd van de kleding van die priester. En ik hoop dat je me volgt. Ik weet niet of die ingezoomd kan worden. Maar dat is misschien wel aardig als je een priester kan vinden. Er lopen er meer rond dan de hoge priester. Daaraan kan je het weten. Als eerste wordt er gesproken over linnen onderkleding, linnen ondergoed. En er wordt ook direct bij vermeld in Exodus 28 waarom die dat moest dragen. Dat was om de schaamte te bedekken. In de tweede plaats wordt er gesproken over rokken van fijn linnen. Dat droeg hij daar overheen. En dat is een beeld van eenvoudigheid. Dat is een beeld van gerechtigheid. Dat is een beeld van reinheid. De priesterkleding. En over die rok, daar droeg hij een gordel. En in het stukje wat we gelezen hebben, Exodus 28, daar lees je dat niet. Maar als je meeschrijft, dan kan je die tekst noteren. In Exodus 39, vers 28 en 29, daar lees je dat die gordel ook bestond uit 4 kleuren. En je voelt al aan welke kleuren dat zijn. Dat zijn de kleuren die we in de deur tegenkwamen. Dat zijn de kleuren die we bij de hoge priester tegenkwamen. En dat zijn de kleuren die we dus ook nu bij de priester tegenkomen in zijn gordel. Blauw-purper, rood-purper, scharlakenrood en wit getweend linnen. Fijn linnen. Dat spreekt ons van de Heer Jezus. Van zijn bloedstorting. Dat spreekt van zijn hemelse komaf. Dat spreekt van zijn koninklijke heerlijkheid. Dat spreekt van zijn reinheid, zijn gerechtigheid. Die gordel. Het is tegelijkertijd ook, zoals de Efezebrief zegt, omgord u met de waarheid. En zo was die priester aangekleed actief. En hij is al onder dat oude verbond een plaatje van de Heer Jezus. Hij vertoont al die trekken van hem. En als laatste wordt er in Exodus 28 genoemd, hij draagt een hoofddoek, of een tulband, of een muts, net welke vertaling je gebruikt. En in die tulband, in die muts, in die hoofddoek, daarin komt openbaar de heerlijkheid, de waardigheid, de glorie van die priester. En in dit gewaad, in dit tenue, was hij actief. En stond hij tussen het volk en de heilige God in. En die muts, die tulband, die hoofddoek, dat gaf de priester heerlijkheid. Het gaf hem tegelijkertijd ook aanzien. En dan aanzien in de zin van een sieraad, schoonheid. Nou, dit heel kort even over zijn kleding. Het spreekt ons alles van de heerlijkheid van Christus. Maar waar gaat het mij nou om in Exodus 28 als het gaat om die kleding? Om dit tekstvers. Het is een kernvers. Waarom droeg hij nou die kleding? Die ons spreekt en predikt de Heer Jezus Christus in al zijn heerlijkheid en majesteit. Waarom droeg hij die kleding? Nou, ik heb dat vers in mijn Bijbel geasseerd, die zin. Vers 41b. Zodat zij mij als een priester kunnen dienen. Die kleding, die uitrusting, was dus niet zozeer de keuze van die priester zelf. Zijn voorkeur ging er misschien wel naar uit of misschien niet. Nee, het was opdracht van de Heere God. Dat was het tenue, dat was zijn uitrusting die de Heere God zelf had voorgeschreven. En als hij die uitrusting aantrok, was hij in staat om als priester de priesterdienst uit te voeren. En dit moet je even vasthouden, want ik kom zo bij ons leven uit. Dit was voorschrift. Dit was voorwaarde. En hiermee verbonden, hieraan verbonden is dus ook zo dat die priester, en dat is ook belangrijk voor vandaag, hij was dus herkenbaar. Je wist wie de priester was. Hij was geheiligd daardoor, apart gezet, afgezonderd. Hij was gezalfd en op die manier toegerust, zoals Paulus dat beschrijft in de Efezebrief altijd zo mooi, tot dienstbetoon. Nou, dat was zijn uitrusting. Indrukwekkend. En nu zie je vandaag, even geestelijk overgezet, dat er in deze wereld, ja, dat zijn de mensen op allerlei manieren gekleed. Dit is de priesterkleding die ik zojuist noemde. Maar we komen mensen tegen in de wereld van vandaag die heel grof gekleed zijn. En dan grof gekleed in de zin van grof gekleed van zonde en ongerechtigheid. Een ander deel van de mensheid, die zijn een stuk degelijker, die dragen wat fijnere kleding. En die zijn gekleed met het kleed van burgerlijkheid en fatsoen. Dat zijn nette sociale mensen. En weer anderen, die kleden zich met de mantel van eigen gerechtigheid. Die mensen kom je ook tegen. Die zijn altijd bezig om goede werken op te bouwen en daarmee aangenaam te worden voor God. Allerlei soorten kleden. Grove kleding, zonde en ongerechtigheid. Fijne kleding, burgerlijkheid, fatsoen. En anderen die dragen de mantel van de eigen gerechtigheid. Die kleding. Maar wat geldt voor onze priesterkleding vandaag? En dit is een radicale boodschap, maar zo bevrijdend. Weet je, Toen wij de Heer Jezus ontmoetten, en ik hoop dat je de amen op zegt. En toen hij ons leidde naar het kruis, toen wij door de poort binnengingen. En toen wij daar stonden aan, bij het kruishout van Golgotha, weet je wat er toen gebeurde? Toen werden we eindelijk eerlijk voor God. En wat deed hij toen? Geestelijk overgezet. Wij werden op dat moment dat we de Heer Jezus ontmoeten en we ontmoeten in hem de waarheid. Toen werden we ontmaskerd. En toen kwamen we naakt voor God te staan. We verloren onze mantel van eigen gerechtigheid en goede werken. Ik werd geconfronteerd door dat grove kleed van zonde en ongerechtigheid. En hoe fatsoenlijk mens ik ook ben, ik ontdekte uiteindelijk dat mijn hart boos is en huichelachtig is. Ondanks al mijn fatsoen, wat ik vanuit mijn natuurlijke kracht had opgebouwd. Ik raakte alles kwijt. En God gaf een zicht op wie ik was, zoals hij me ziet. Dwars door al die mantels en kleden heen. En daar stond ik, naakt voor God. Open, eerlijk, zonder enig geheim. En ik kwam tot de diepe overtuiging aan de voet van het kruis. Geef mij Jezus, of ik sterf. En dit is belangrijk. Dit is geen voorwaardelijke prediking. Maar dit is de weg waarin de Heere God mensen leidt tot op de dag van vandaag. Om aan een einde te komen met jezelf. Om los te komen van eigen inspanningen en verwachtingen. Van eigen ideeën. En dat is aangrijpend. Dat is confronterend. Dat is een schokkende ervaring. Alle mantels, ze vielen van mij af. Herkent u dat? Herken jij dat? Dat moment in je leven is gekomen. Oh, dat was niet prettig, dat was niet makkelijk. Maar het is zo geweldig. En ik bedoel dat eerbiedig, dat de Heere God me niet zo heeft laten staan. Ik lees u een tekst voor die u allemaal kunt dromen. Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. En mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed. Met de klederen van het heil en de mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Wie komt hier naar boven in Jesaja 61 vers 10? Ik vind dat zo geweldig mooi. Dat is, dit vers dat spreekt over Yeshua, de rechtvaardige Messias. En dit heeft allereerst betrekking op het Joodse volk, op het volk Israël. Maar ik geloof dat dit geldt uiteindelijk voor alle gelovigen. Voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gehad. En die tot de ontdekking zijn gekomen. Ik moet afstand doen van al die soorten mantels. Wat meer burgerlijk of wat minder burgerlijk. En toen ik daar stond, naakt voor de Heere God. En toen ik eindelijk op dat punt ben gekomen. Dat ik eerlijk ben geworden naar God en mensen toe. Toen kwam hij naar mij toe. En hij haastte zich. En in zijn hand had hij een mantel. En die mantel is in de Bijbel een persoon. De Heer Jezus Christus. Hij, de rechtvaardige. Hij kwam tot mij. En de Heere God maakte me aan de ene kant eerlijk. Maar tegelijkertijd kleedde mij hij ook aan. Hij rustte me toe. En hij zei, ik neem jouw ongerechtigheid. En ik neem al die mantels van jou in beslag. En ik geef je mijn gerechtigheid. Dat wordt wel genoemd, die gelukkige ruil. En dit is zo belangrijk. Dit is zo'n bevrijdende boodschap, weet je. Want dan kom je aan het einde van jezelf. Dan hoef je niks meer, dan ben je ook niks meer. Maar dan hoef je slechts te ontvangen. En te zeggen, dank u wel, Heer Jezus. En ik hoop zo dat er in je leven een moment is gekomen. Dat je niet meer eindeloos blijft bidden, maar dat je begint te danken. Voor wat Hij gedaan heeft in Christus Jezus. De rechtvaardige. En nu iets interessants over het woord mantel. Als je het Hebreeuwse woord bestudeert voor mantel, dan wijst dat op het volgende. Dat betekent omhuld worden, aangekleed worden met eer en glorie. En dat als een daad, een gave van Gods grote genade. Ik weet niet of je het ziet voor je. Daar waar ik uitgekleed werd, om het zo te zeggen. krijg ik de volle glorie en de Heer en de heerlijkheid van God zelf terug. Die komt daarvoor in de plaats. Dat is een gave van Hem, die Hij je aanbiedt, waar je niet voor hoeft te werken. Wat heerlijk ontspannen. Wat een genade. Hij geeft het, om niet. Zo'n mantel. Een mantel die hier genoemd wordt de mantel van gerechtigheid. Bladen vlug naar de Galatenbrief. Er staat een mooie tekst. Die maakt dit nog duidelijker. Want de apostel Paulus die had het zo goed begrepen. De apostel Paulus was een Joodse man en dat bleef hij. Alleen had de Messias leren kennen. En Paulus die had alle reden om te roemen in zijn fatsoen, om het zo te zeggen, in zijn burgerlijkheid, in zijn afkomst, noem maar op. Ten achtste dagen besneden. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Indrukwekkend, gezeten aan de voeten van Gamaliel. Maar hij had de Heer Jezus leren kennen. Hij was aan het einde gekomen van eigen gerechtigheid. En er werd hem een mantel aangereikt. Ja, de Heer Jezus werd hem aangereikt. En wat staat er dan? Dan onderwijst hij de Galaten hoofdstuk 3, vers 26. Is zo mooi voor ons vandaag. Daar staat, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men een man is of een vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Dit is geweldig nieuws. Hier staat dus dat toen wij tot geloof kwamen, wij deel hebben gekregen aan Christus. En op datzelfde moment zijn wij met hem bekleed. Heeft God die mantel om ons heen gehangen. En dat wil zeggen, broeders, zusters, het gaat er mij vanavond niet om of je het begrijpt. Wij zijn bekleed met Christus. En wij zijn bekleed met zijn gerechtigheid. Wij zijn bekleed en omhuld met glorie, eer en heerlijkheid. Dat had ik nooit kunnen denken, jij wel? Ik had het zoveel jaar geleden nooit verwacht, maar het is wel gebeurd. En hoe is dat mijn deel geworden? Ja, de handen zijn me opgelegd. Nee, dat staat er niet. Ik heb een of andere mystieke ervaring gehad. Ook dat staat er niet. Door geloof. Door vertrouwen. Door je helemaal over te geven aan Hem. Die voldoet aan de eisen van Gods rechtvaardigheid. Dan heb je het. Wat? Gerechtigheid. Dan tel je weer. Dan ben je in tel. Dan kan je God weer recht in de ogen kijken. Ik vind dit zo'n mysterie. Dit is het geheim van het geloof. En dat mag je verblijden. En Paulus, hij schreef het aan de Galaten, maar hij was er zo vol van. Hij denkt, ik ga het ook aan de Romeinen schrijven. Wat schrijft hij aan hen? In Romeinen 13 vers 14a. Doet aan de Heer Jezus. Dat vind ik zo bijzonder. Je kan de Heer Jezus dus ontvangen als een gave. Maar hier gaat het nog iets verder. Je kan de Heer Jezus dus ook dagelijks aantrekken. En nou kom ik even terug. Je hoeft daar niet naartoe te bladeren bij Exodus 28. Want wat was nou het doel van die priesterkleding? Ik ben nog steeds bij die tweede vraag. Hè? Welke kleding draag je? Wat was het doel van de priesterkleding? Opdat ze zouden kunnen dienen als priester. Was het noodzakelijk? Nou en of. Was het de vrije keuze van die priester? Nee, hij moest die kleding aandoen. Dat ondergoed, die rok die er overheen hing, die gordel, die tulband. Hij moest helemaal in vol ornaat zijn. Wilde hij zijn dienst kunnen uitvoeren? Mag ik eens vragen, is er vanavond hier iemand die denkt dat hij met minder toe kan vandaag in 2016? Denk je dat je vandaag zonder de mantel van Gods gerechtigheid kan? Maar mag ik vragen, heb je vanmorgen de Heer Jezus aangedaan? Want je hebt net wel ja gezegd, maar het gaat erom dat wij actief daarmee zijn. Dat is dus niet passief, het is aan de ene kant de gave van God. We zijn bekleed, dat is gebeurd toen we tot geloof kwamen. Maar we zijn ook actief betrokken. Je ziet, God heeft een hekel aan luie christenen. We zijn actief erbij betrokken. We zijn heel bewust met de Heer Jezus bezig. Heel bewust met die mantel. We zijn niet lijdelijk of passief. We zijn actief. En dit is wel eens goed om te zeggen tegen elkaar. En ik hou van actieve christenen. Die in beweging zijn. Die hun positie kennen aan de ene kant. Maar die ook de vertaalslag maken naar de praktijk van het leven. En dat niet zo eens in de week. Op maandagavond of op zondagochtend. Of welke dag u ook samenkomt. Maar elke dag. Dan ga ik een stapje verder. Want vandaag geldt dus exact hetzelfde voor de priesterkleding. Door geloof kunnen we zeggen we zijn bekleed. Maar tegelijkertijd is daar die dagelijkse bewuste keuze vanuit Romeinen 13 vers 14 a om de Heer Jezus aan te doen. En nu kom ik even tot de praktijk. Want nu zegt iemand, dat klinkt allemaal mooi. En theoretisch volg ik het allemaal. Maar wat betekent dat? In de praktijk is altijd de vraag die ik krijg. Maar weet je waar ik op blijven word als ik dit alleen al hoor, die waarheid? Even los van de... Maar dit hoor ik en dat zakt dan van mijn hoofd naar mijn hart. En daar gaat God praktijk aan geven. Dat verbindt hij daaraan. Begrijp je? Dus het is goed dat je dit tot je door laat dringen, deze waarheden. Maar het heeft gevolgen voor de praktijk. Nou, laat ik een paar stapjes noemen. Wat betekent dat nou voor ons, voor mij, heel concreet? Het feit dat ik priester ben... En het feit dat ik bekleed ben met de mantel van de gerechtigheid, maar ook de oproep tot me krijg om de Heer Jezus steeds weer aan te doen. Nou, laat ik als eerste dit zeggen. Ik sta op. Ik ga heel concreet worden. Ik kom 's ochtends uit mijn bed. En ik ga mezelf opnieuw bewust maken dat ik een priester ben. Dat is het eerste. Mijn wekker gaat en ik zeg, ik ben priester voor God onder het nieuwe verbond. Dat is mijn positie. Het is allereerst belangrijk dat je dat 's ochtends tegen jezelf zegt. En dat heeft het volgende tot gevolg. Want als ik besef, ik ben een priester, dat betekent dat ik één keer die poort door ben gegaan. En dat betekent vervolgens dat ik geknield heb met kruis van Jezus en dat mijn keuze is gedaan. Dat is in het verleden een keer gebeurd. Toen ben ik door de knieën gegaan. Ik ben bij het brandofferaltaar geweest. En ik heb heel goed begrepen, en dat maak ik me 's ochtends mezelf opnieuw bewust, dat het priesterleven, de priesterdienst, begint vanaf het brandofferaltaar. Hey, ik besef in één keer, ik ben priester, dat is mijn positie, maar ik ben ook 7 dagen in de week, 24 uur per dag, fulltime in dienst. Ik heb een roeping. Dan kom ik bij de volgende stap. Als ik daarover nadenk, dan denk ik 's ochtends en ben ik me bewust, ik ben dus waardevol voor God. Nou, dat is toch heerlijk wakker worden zo. Ik ben waardevol voor God, ik ben priester, dat betekent dat ik vandaag ook een roeping heb, luister goed, in deze wereld, naar de Heer toe, maar ook naar de mensen om me heen. Mijn leven heeft dus zin. Er hoeft vanavond niemand hier te zeggen, heeft mijn leven wel zin? Ben ik wel waardevol voor de Heer? Man, je bent door de poort gegaan, je hebt het brandofferaltaar bezocht, de priesterdienst is begonnen. Positioneel ben je priester, maar je moet je bewust zijn dat je vandaag een roeping hebt in de wereld. Naar God toe, verticaal, en naar de mensen om ons heen. We hebben handen vol werk, maar het wordt tijd dat de christenen het gaan ontdekken. Het vraagt dus om een actieve priesterdienst. Wat is mijn volgende stap? Nou, ik kies er vanaf die bewustwording. Ik kies ervoor om niet die dag voor mijzelf te leven. Maar om mezelf dienstbaar op te stellen. Dienstbaar naar de Heere God. Dienstbaar naar mijn naaste. Nou, dat is al heel wat, hè? Ik weet zeker, zo gaan jullie morgen allemaal wakker worden. Maar het is goed om je gewoon concreet dat bewust te zijn. Ik ga me dienstbaar opstellen. En moet ik dan uit zendings op? Nee. Gewoon in je huwelijk dienstbaar zijn. In je gezin. In je werk. Met de mensen die je ontmoet. Waar je mee in aanraking komt. Die priesterdienst heeft invloed op alle terreinen van het leven. Zo belangrijk. En vervolgens ga ik ook dit doen. Ik ga met betrekking tot mijn roeping staan in mijn nieuwe positie. Ik laat dus geen leugens in mijn hoofd toe, dat ik niet waardevol ben, dat ik geen doel heb in deze wereld, dat ik geen roeping heb. Ik ben priester en dat is mijn uitgangspunt. Dat is de waarheid van God over mijn leven. Dat is belangrijk vandaag. Om dat zeker te hebben. Vervolgens ga ik in mijn roeping staan, in mijn nieuwe positie en ik maak gebruik van de Heer Jezus en zijn werk. Hoe doe ik dat? Ik geef mij over aan zijn belofte. Herken je dat aan het begin van de dag? Wil je een heerlijke belofte als priester? Ik zal hem je voorlezen, Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag vandaag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is goed opstaan. Dat is een goed begin van de dag. Kijk, en dan verdwijnt al die gevoelens over waardeloosheid. Wat doe ik in deze wereld? Heb ik wel zin? Ja, hij kan het. Maar, nee, ik ga erin staan. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Is dat een trucje of zo? Nee, dat is geen trucje. Dat is gaan staan in de positie die God je gegeven heeft. En waarin die jou en mij wil gebruiken. Ieder op zijn plek. Ieder met zijn gaven. Ieder met zijn talenten. Nou, ik kan dit eindeloos uitbreiden. Dit proces, hierin mag je groeien. Maar er moet wel een moment komen dat je zo gaat opstaan. En op deze manier de Heer Jezus aandoet. Zijn belofte in je hart sluit. En gaat leven vanuit dat nieuwe leven. En weet je, dan heb je ook koers die dag. Dan ben je gefocust. Dan heb je een doel in die dag. En dan ga je uitzien naar wat de Heer die dag weer op je pad gaat brengen. Nou, dat is een uitdagend leven, toch? Het leven met de Heer is niet saai. Ik heb dat op andere plekken eerder gezegd. Maar de broeder die mij doopte zei altijd, soms dan denk je wel eens als je een christen op zijn schouder slaat, dan komt er een stofwolk uit. Maar hij zegt, als je met de Heer leeft, beleef je altijd wat. Dat ben ik nooit meer van die oude man vergeten. En dat heeft mij geprikkeld, want dat leven zocht ik. Religie en al dat soort dingen, dat is er genoeg. Maar ik wil iets beleven met mijn Heer. Ik wil dienstbaar zijn en vruchtbaar in deze wereld. Want ik ben van één ding overtuigd. We hebben nog een korte tijd. Dus we gaan aan de slag. Dus we zijn actieve priesters die heel bewust 's ochtends de Heer Jezus aandoen. Nou, ik heb iets gezegd hoe je priester wordt. Ik heb iets gezegd over zijn kleding. Nou ga ik iets zeggen over zijn taken. Dat hebben we ook gelezen. In Exodus 28 vers 43. En ik ga dat nou overzetten. Ook wij mogen vandaag actieve priesterdienst beoefenen. En ook wij hebben een takenpakket. Ook wij mogen offers brengen. Maar luister nu goed. De offers die wij mogen brengen, hebben niet zozeer te maken met zonde. Maar het zijn offers die zijn tot eer en glorie van de Heere God. In dat kader staan de offers die wij als priesters onder het nieuwe verbond mogen brengen. Dat als eerste. Nou, blader even naar Romeinen 12, we gaan er een paar noemen. Want je wil natuurlijk niet alleen weten hoe je het wordt, priester, want dat ben je geworden. Dus je bent geboren. Nou, in de tweede plaats heb je ook een mantel gekregen. En daarmee, met die mantel, ben je dus uitgerust en toegerust tot dienstbetoon. Ook dat is geregeld. En nou wil je nog weten, wat zijn nou mijn taken? Want ik wil snel, na vanavond, aan de slag. Dan komen we bij de taken uit. Romeinen hoofdstuk 12. En Paulus die steekt gelijk stevig van wal. Wat zegt hij in vers 1? Romeinen 12. Daar zegt Paulus, schrijft hij aan de Romeinen over hun hoofd heen aan ons. Ik roep er u dan toe op, broeders. Nou zou je gelijk kunnen zeggen, die Paulus die een beetje rustig aan. Ik roep jullie er toe op. Waar hou je die vrijmoedigheid vandaan? Waar ontleen je dat aan? Nou, dat volgt hier. Hij zegt, ik roep u ertoe op, broeders, zusters daarbij inbegrepen, door de ontfermingen van God. Daar staat in het Grieks, op grond van de barmhartigheden van God. En de barmhartigheden van God zijn geopenbaard in het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, en op grond van dat werk voel ik me volledig vrijmoedig om jullie aan te sporen. En te motiveren, waartoe? Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Nou, dat is de eerste. Dat is het offer wat ik mag brengen, het offer van mijn eigen leven. En dat is een levend offer. Het is natuurlijk geweldig als mensen vlak voor hun sterven tot geloof komen. Dat is heerlijk. Maar het is nog veel rijker en heerlijker als iemand al jong tot geloof komt, als kind. En dat hij de resterende dagen van zijn leven, tot de dag van zijn sterven of tot de komst van de Heer, hem toegewijd zal leven. Hier ben ik, Heer, met mijn jonge, frisse, krachtige jaren. Hier is mijn leven als een offer voor u. Ik wil u dienen met huid en haar, met hart en ziel. En dat is tegelijkertijd ook een heilig offer. We zijn afgezonderd in deze wereld om de levende en de waarachtige God te dienen. En het is ook een welgevallig offer. Dat wil zeggen dat God gaat instemmen met het offer van ons eigen leven. Maar mag ik het eens anders zeggen? Dat als God naar beneden kijkt hier in Amsterdam, dat hij blij wordt van die priesters. Omdat ze enthousiast en gepassioneerd de Heer dienen. En dat het hem welgevallig is. Hij is daar blij mee. Dat is het eerste. Wij mogen dus ons leven, ons lichaam offeren. En dat wil zeggen in de context van Romeinen 12, hem toewijden. Herken je dat in je leven? Is jouw leven, en daar bedoel ik ook mee jouw lichaam, en heel jouw doen en laten, is dat beschikbaar voor God? Zeg je in het licht van het brandofferaltaar en Golgotha, Heer Jezus, u gaf zich volkomen voor mij. En ik heb geen andere wens meer om mezelf vanavond aan te bieden met huid en haar. En ik zeg, hier ben ik. Gebruik mij als een instrument in uw handen om dienstbaar te zijn in deze wereld. Om vruchtbaar te zijn. Om uw naam te verkondigen. Daar gaat het om. Het tweede. Blader met mij naar Hebreeën 13. Dit is dus het offer van ons eigen leven, ons lichaam. En toets je leven of je zo leeft. Dat heeft alles te maken met of je wel of niet voor jezelf leeft. In Romeinen 13 worden nog een aantal offers genoemd die wij vandaag mogen brengen. Of Hebreeën 13, neem me niet kwalijk. Ik ben blij dat er oplettende broeders vooraan zitten. Hebreeën 13, wat staat er in vers 15? En hier zie je heel duidelijk, laat ik dat van tevoren zeggen, wij zijn vandaag geroepen als lichaam van het verheerlijkte hoofd om vandaag de handen en voeten te zijn van de Heer Jezus. Daar komt hij, Hebreeën 13 vers 15. Laten wij dan, proef je dat werkwoord? Niet van, nou ja, broeders, zusters in Alblasserdam, bekijk het eens vanavond. Misschien is het wat voor je. Nee, laten we dan. Hij spoort aan, klem erop. Moet beweging in komen. Niet alleen blijven staren, het is toch wat, dat brandoffer. Maar vanaf dat brandoffer daar in beweging komen. Dienstbaar zijn. Hier staat het, laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Je zou ook kunnen zeggen, die zijn naam prijzen. Nu denk je natuurlijk, ja, maar ik ben nu muzikaal. Want dit is weggelegd voor de muziekgroep in onze gemeente. Of voor de organist bij ons. Of de pianist, ik weet niet waar jullie mee spelen. Dat is alleen voor hem, zo op een of andere ochtend of avond. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat erom dat wij lofoffers brengen en dat lofprijzing de rode draad in ons leven is. Dat wij altijd gericht zijn op de verheerlijking van wie God is. En dat niet zo nu en dan op een maandagavond eens, maar dat als mensen je morgenmiddag tegenkomen, dat ze zeggen, joh, ben je altijd opgewekt, je fluit altijd. Ja, dat klopt. Ik ben priester onder een nieuw verbond. En ik ben opgewekt om de Heer een lofoffer te brengen. Dus het wordt een stijl van leven. Om hem te loven en hem te prijzen. En daarmee geef ik hem een bepaalde waarde. Ik ken hem een bepaalde waarde toe. En dat is altijd tekort. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb het voorbeeld eerder gebruikt als het over prijzen gaat en loven. Vroeger, dat is een hele tijd geleden, in de supermarkt, dan had je die vakkenvullers, die hadden dan een doos met allemaal pakken sinaasappelsap. En dan hadden ze zo'n tikker, weet je wel. En als ik dan vroeger naar de supermarkt ging met mijn vader, ging ik altijd bij staan kijken. En dan keek ik altijd hoe snel ze dat deden. Ik denk, dat kan ik ook volgens mij. En dat was altijd tik, 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 tik. Dat vond ik als kind prachtig. En wat deden ze nou? Ze kenden aan één pak sinaasappelsap een waarde toe. Ze prezen, zeg ik dat goed? Prijsden, je begrijpt wat ik bedoel. Stikkertje op dat pak. Daar gaat het om. Dus er werd een bepaalde waarde aan toegekend. Dat is dat pak sinaasappel waard. 2 gulden. Nou, dat is heel eenvoudig uiteindelijk loven en prijzen. We zijn zo vol van wie de Heer Jezus is. En voor wat hij gedaan heeft, dat we hem willen loven en prijzen. We willen hem waarde toekennen. En we zeggen het met elkaar: Heere Jezus, u bent al mijn hulde, eer en aanbidding waard. Ik wil u loven, ik wil u prijzen van u aan, tot in alle eeuwigheid. Is dat jouw stijl van leven? Of zeg je, daarom was ik wel blij met de opmerking van Chris, ja, ik heb er vanavond gewoon geen zin in, doe het gewoon niet. Ik voel het gewoon niet en het ging niet lekker vandaag en ik laat me lekker hangen naar mijn gevoel. Dat is niet je roeping. Laten we dan. De tegenstander wil dat jij je gevoel laat overheersen en dan zing je vanavond niet mee. Maar de Bijbel zegt, laten we dan. Ik zing soms tegen mijn gevoel in. En weet je wat ik ontdek? Dat de tegenstander moet wijken en dat de Heer in al zijn heerlijkheid en kracht binnenkomt. Ik gun die tegenstander geen ruimte meer. Ik wil hem een lof overbrengen. Dus loven en prijzen is niet gebonden aan de muziekgroep. Het is een stijl van leven. Gericht op het vaderhart, op het karakter van God. Amen? Daar gaat het om. Dan wordt er nog een offer genoemd, want we zijn er nog niet. Vers 16. Hier komen die handen en voeten van de Heer Jezus om de hoek. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. En dat zijn nou net de offers, die staan niet vermeld in de AD. En die komen niet op het NOS-journaal, of staan ook niet in het RD. Maar God ziet ze. Hij ziet in het verborgene. Hij ziet dat bewogen priesterhart van u, jou en mij. Die ernaar verlangt om wel te doen aan hen die dat zo nodig hebben. Onderling hulpbetoon. De liefde onderling, de gemeenschap, de broederliefde. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Dat zijn offers waar God blij van wordt. En dan verblijdt hij zich over dat priestervolk hier in Alblasserdam en omgeving. Daar gaat het om. Herken je dat? En weet je, dat vraagt zelfverloochening. Want als ik eens bij die op bezoek ga, of die op bezoek ga, of goed doe voor die. Ik kan op technisch gebied niet zoveel mensen helpen helaas. Maar goed, ik doe iets voor iemand anders. Dat wordt niet gezien. Maar God ziet het wel. En ik leef niet meer voor de instemming van mensen, toch? Ik leef voor de instemming van hem. En zo wordt zijn koninkrijk zichtbaar hier op aarde. Begrijp, zo zijn we de handen en de voeten van de Heer Jezus. Dat zijn de offers die we mogen brengen. Nou, en als laatste, en er valt veel meer te noemen, hoef je niet op te zoeken, want ik kom daar later nog op terug, in 1 Petrus 2 vers 9, daar staat misschien wel het belangrijkste offer wat we mogen brengen. Daar wordt gesproken dat we als priesters de deugden mogen verkondigen. Dat wij de eigenschappen van God mogen verkondigen. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met een aanbiddingsoffer. Maar daar kom ik nog op als we in het heilige zijn bij het reukoffer altaar. Maar de offers van aanbidding, dat zijn voor God de meest liefelijke offers. Want dan bieden we hem iets aan. Dan geven we hem iets. Uit liefde, uit eerbetoon. Nou, dat waren de offers. En dan nog even kort iets over een andere taak die ook tot de priestertaak behoorde. En ik benoem hem, omdat hij zo belangrijk is, de taak van voorbeden. Want die priester was ook bemiddelaar. Hij stond tussen de Heere God, de Heilige God en het onheilige volk in. Hij trad dus tussen beiden. Het doen van voorbeden, zegt 1 Timotheüs 2 vers 1, schrijf het maar op als je dat wil. Het doen van voorbeden behoort ook tot ons takenpakket. En dat is typisch een taak voor een priester. Hij trad in ten behoeve van het volk bij de Heere God. En als er vandaag ergens behoefte aan is, broeders, zusters, dan is het aan voorbidders. Maar dat zijn ook weer geen mensen die op het podium staan. Dat zijn vaak mensen die in de binnenkamer aan het strijden en aan het worstelen zijn. Die iets kenden van het vaderhart van God. U weet het misschien wel, de geschiedenis van Augustinus. Die jongen deed aan God nog gebod. En Monica praatte maar met hem. Maar het stuit alleen maar op weerstand. Ze sprak eerst met Augustinus. Maar toen ontdekte ze, ik heb een wapen als priester onder het nieuwe verbond. Ik ga intreden doen bij God. Ik ga voorbeden doen voor die jongen. Ik ga met God over mijn zoon praten. En ze ontdekte de kracht van voorbeden. En hij heeft later beleden. Het zijn de gebeden van mijn moeder geweest. Die uiteindelijk tot bekering hebben geleid. Dat is maar één voorbeeld, één persoon. Ik kan ze met tientallen aanvullen. Broeders, zusters, wij zijn geroepen tot voorbeden. Misschien wel voor je man of voor je vrouw. Voor je kinderen. Op de bres staan ervoor. Voor het ongeboren leven. Voor de gemeente. voor Nederland, voor de overheid, voor koning en allen die in hoogheid zijn gezeten. Intreden doen bij God. Ken je dat? Maar wat is het kenmerk van een voorbidder? Zelfverloochening. Waarom? Waarom? Omdat een voorbidder niet zozeer bezig is met zijn lijstje. U kent het wel. Maar hij is bezig, hij is actief, hij is werkzaam ten behoeve van een derde partij. Het gaat helemaal niet om mezelf. En dit is het geheim van voorbidders. En ik geloof dat de Heere God voorbidders buitengewoon gaat zegenen. Maar wat was het aangrijpend in de dagen van Israël? God zocht of er onder het volk waren die voorbeden wilden doen. Maar hij vond ze niet. Mag ik eens vragen? Als priesters onder het nieuwe verbond. Als God vanavond hier zoekt en vraagt. Zijn er hier mannen of vrouwen? Nee, ik vraag niet welke taak je in je gemeente hebt. Ik vraag ook niet hoeveel podia je bestijgt. Dat vraag ik niet. Dat interesseert me ook niet. Ik vraag, zijn hier voorbidders? Mensen die zichzelf helemaal willen geven. Ten behoeve van die ander. Die voor mij in de bres zullen gaan staan. Zodat ik dat dorp of die regio, die provincie, dat land niet te gronden hoef te richten. Want ik zie in het leven van Mozes dat omwille van het gebed van één man. God een heel volk genadig is. En dit is het principe van voorbeden en behoort tot ons takenpakket. Nou, tot zover even de priester. We gaan een stapje verder. Die priester, die werd helemaal ingewijd. Dat is indrukwekkend om allemaal te behandelen, ga ik niet doen. Maar heel die inwijdingsrite komt er kort op neer. Hij werd geheel gewassen. Hij werd geheiligd, apart gezet. Hij werd gezalfd. Even overplaatsen, dat is allemaal met ons ook gebeurd. Gewassen, geheiligd, gezalfd, Heilige Geest. En dit is interessant. Hij werd met bloed besprenkeld. Weet je waar? Aan zijn rechteroorlel, aan zijn rechterduim en aan zijn rechtergrote teen. Dus zijn oren waren met bloed besprenkeld. Dat had te maken met horen en gehoorzamen. Zijn duim aan zijn rechterhand was besprenkeld. En dat had te maken met zijn hand, met zijn handel. En zijn grote rechte teen was met bloed besprenkeld. Dat had met zijn voet te maken, met zijn wandel. Alles was dus gereinigd door het bloed. Maar voor jou en mij staat in de Hebreeënbrief geschreven. Dat niet alleen onze rechte teen en onze rechte duim en onze rechte oorlel is besprenkeld met bloed. Maar de Bijbel zegt dat onder het nieuwe verbond ons hart is gewassen, gereinigd door het bloed. En vanuit het hart zijn de uitingen van het leven. Dus jij en ik zijn zo verheven, ons hart is gereinigd. Nou, daar moet toch een gehoorzaamheid uit voortkomen. En daar moet toch een handel uit voortkomen. En daar komt toch een wandel uit voort. Dat de Heere God blij wordt als hij kijkt naar deze aarde. Dat zijn mijn priesters onder het nieuwe volk. Kijk, met dat priestervolk kan ik iets bereiken in 2016. In 2016. Geloof je dit wat ik zeg? Ik geloof het. En daarom is mijn gebed dat we in beweging komen. Ik heb gebeden voor een krachtig, machtig werk van Gods geest. Dat hij het laat landen. Dat er meer is dan die poort. Dat er meer is dan een brandofferaltaar. Maar dat wij in actieve priesterdienst staan. En zeggen vanavond, Heere God, hier zijn we. Hier zijn we. We willen slechts nog voor u gaan leven. Want u heeft ons in vast dienstverband genomen. Nou, ingewijd bij het brandofferaltaar, als priester. Vervolgens zijn we bij het wasvat geweest. We laten ons dagelijks reinigen door het badwater van het woord. Confronterend, maar ook reinigend. Schitterend beeld. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver, rein houden. Als hij het houdt naar het woord van God. Dat is vandaag belangrijk. Maar dan gaan we uiteindelijk het heiligdom binnen. Het eigenlijke heiligdom, om het zo te zeggen. Nou, dan gaan we stukje bij beetje even het dak openmaken. En dit is weer een openbaring van de Heer aan ons allemaal. En dit wordt een geweldige bemoediging voor je. Echt. Dat wordt een geweldige bemoediging als je me van stap tot stap volgt. Eerst dit. Die tekst hoef je niet op te zoeken. Maar in Richteren 18 vers 31 staat dat het huis van God in Silo. En welk huis was dat? De tabernakel. Die stond in Silo, de tabernakel. En dat wordt in Richteren genoemd, in het hoofdstuk 18, vers 31, het huis van God. Moet je even vasthouden. Het huis van God onder het oude verbond was dus deze tent. Het huis van God. En je ziet dat onder het nieuwe verbond terugkomen. Dat is heel wonderlijk. Wat wordt onder het nieuwe verbond het huis van God genoemd? De gemeente, alle gelovigen, alle volgelingen van de Heer Jezus bij elkaar. Als je het niet gelooft, 1 Timotheüs 3, vers 15. Dus onder het oude verbond had God een huis. En onder het nieuwe verbond heeft hij een huis. Onder het oude verbond was zijn huis de tabernakel, later de tempels, noem maar op. Onder het nieuwe verbond zijn dat alle gelovigen, alle volgelingen van de Heer Jezus bij elkaar. Zij vormen dat heiligdom, zij vormen dat huis. En dat is toch onvoorstelbaar wat voor soorten mensen daarin zitten. En ik hoop dat je je alvast op gaat voorbereiden. Daar kom je mensen uit de hervormde kerk tegen. En daar kom je mensen uit de vergadering tegen. En uit de Messiaanse gemeente. En ook Pinksterchristenen kom je daar tegen. Die wereldwijde gemeente, zegt de Bijbel. Dat is het huis van God vandaag. En het moet ons verootmoedigen dat dat huis zo is. Verdeeld en versplinterd ligt. Waardoor er zo weinig vuist is naar deze wereld toe. Een geestelijke gezonde vuist. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het huis van God is vandaag het totaal van alle Christgelovigen. Wereldwijd. Bladen nu even naar de Efezebrief. En het woord huis moet je vasthouden. Want elk huis heeft ook een? Een kruis, maar dat bedoel ik niet. Een dak. Ik moet in één keer. Nou ja, goed. Laat ik dat voorbeeld maar niet noemen. Ik denk jullie zijn bij de les, maar jullie blijven wel bij het kruis hangen. Dat hoor ik wel. Hè? Efeze 2, vers 19. Ik heb gezegd, de gemeente is vandaag het huis van God. Wat staat er in Efeze 2, vers 19? Nou, zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners. Wat een zegen, hè? Besef je dat? Geen vreemdeling meer, geen bijwoner meer. Ik ben ook geen nummer voor de Heere God. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Hier wordt het bevestigd. Dus de gemeente is het huis van God en die gelovigen zijn huisgenoot. God is onze vader en we hebben ook broers en zussen. We worden geleid door de Heilige Geest en onze maaltijd is dagelijks het brood des levens en water des levens. En de waarheid binnen dat huisgezin maakt ons vrij. Dit zijn de principes van het huisgezin van God. Zo gaat dat hier aan toe. En dan gaat het ons wel, kan ik je verzekeren. En dat leven is tot eer van onze God. Huisgenoten. En zoals elk huis heeft ook de tabernakel een dak. En dat bestaat uit 4 dekkleden. Als je dit allemaal thuis wil nalezen, schrijf de volgende tekst op. Want ik wil graag dat je weet waar ik het vandaan heb. Al die dekkleden worden beschreven in Exodus 26 vers 1 tot en met 14. Exodus 26 vers 1 tot en met 14, daar kom je alle dekkleden tegen. Maar wij blijven even in de Efezebrief. Want wat lezen we in Efeze 4 vers 16? Zo mooi. Schitterende brief. Efeze 4 vers 16. Daar staat, van hem uit, wie is die hem? Dat is de Heer Jezus. Vanuit hem wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Er staat hier een wonderlijk beeld. De Heer Jezus, hij is het hoofd, de gelovige het lichaam. En hier zie je dat de gemeente wordt vergeleken, de gelovige, de som van alle gelovigen wereldwijd, met een huis van God. Je zou dus kunnen zeggen, Christus het hoofd, wij het lichaam. Maar je kan ook zeggen, Christus het dak en wij de wanden. En door het dak Christus krijgt het gebouw zijn samenhang en zijn bescherming. Is dat niet mooi? Dat is niet alleen een aardige gedachte. Dat is geweldig goed nieuws. Dat is de waarheid van dit huis. Door dat dak krijgt het zijn bescherming. Maar dat niet alleen, ook zijn samenhang. Nou, 4 kleden. En je ziet al, hè, het mooiste dat zit onderin. En het wordt eigenlijk steeds lelijker. Als je van binnen naar buiten gaat. Maar als je van buiten naar binnen gaat, dan moet je maar onthouden in je leven. Dan wordt het steeds mooier. En die beweging moeten we maken. Het gaat er dus om dat we dieper doordringen tot op het vaderhart van God. En dan wordt het leven met hem alleen maar rijker, heerlijker. Het is geweldig. Nou, eerst dat eerste kleed, dat is het buitenste kleed. Dat is niet zo'n mooi kleed. Ja, smaken zijn natuurlijk verschillend. Maar dat is het minst mooie kleed, kan je wel zeggen. En waar is dat van gemaakt? Van tachesvellen. En nou is dat een beetje afhankelijk van welke vertaling je gebruikt. Maar een andere vertaling zegt zeekoeienhuiden. Hoe komen ze daarbij? Nou, ik heb het even opgezocht, maar het Arabische woord voor zeekoe is toegas, als ik het goed uitspreek. Maar Arabisch is niet optimaal. Maar van dat woord is het woord tachas afgeleid. En dat is dus het woord zeekoe. En waar leefde die? In de Rode Zee, voornamelijk. Dus het is hoogstwaarschijnlijk, de visies zijn er wat over verdeeld, zijn het tachasvellen. Dus zeekoeienhuiden. Wat ik al zei, niet mooi om te zien, maar wel heel nuttig. En noodzakelijk. Bestand tegen elk soort weertype. Nou, daar moet je even over nadenken. Wind, regen, zon, alles kan erop vallen. En als je eronder zit, dan zit je veilig en goed. Daar zit ik. En dat moet je per deken even tot je door laten ringen. En als je dit beseft, hè, ik meen het hoor. Dan ga je onbezorgd en rustig leven. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Dit is tegen alles bestand. Dat trekt hij niet. Alle weersomstandigheden. Niet mooi, maar wel nuttig. Nou, je voelt hem al aan, de kenners weten het al. Maar ik ga het toch vertellen. Dit spreekt van de Heer Jezus. En dit buitenste kleed, luister goed, was het enige kleed wat het volk kon zien. Met uitzondering van dit kleed. Dit is een luifeltje heb ik gemaakt. Daar kom ik straks nog op. Maar voor de rest kon ze geen één kleed zien. Alleen dat minst mooie kleed. Dat was zichtbaar. Nou, dat spreekt van de Heer Jezus. Ik was blij dat Wim vanavond begon met Jesaja 53. Als wij hem aanzagen, wie? De Heer Jezus, was er geen gedaante of heerlijkheid, geen glorie, dat wij hem begeerd zouden hebben. De Heer Jezus, hij liep niet op aarde met een soort krans om zijn hoofd en je zegt, dat is hem. Zo niet. Als we hem aanzagen, geen gedaante, nog heerlijkheid. En zeker niet toen hij de weg van de heerlijkheid naar de aarde maakte en toen hij hier ging lijden en sterven. Dat oude lied zegt, is dat mijn koning, dat aller vaderen wens? Een man aan een kruis. Als je dan waarlijk God bent, kom van het kruis af. En verlos ook ons. Als we hem aanzagen. Maar weet je, wij hebben geestelijke ogen gekregen, toch? En wij zien in hem de man van smarten. De lijdende knecht van de Heer. En hij deed dat in mijn plaats. En ik zie in dit kleed dus mijn heiland in zijn vernedering. Geen gedaante. Niet mooi wat uiterlijk betreft, maar wel nuttig en noodzakelijk. Amen? Nou, dat is het eerste kleed. Geweldig. Het spreekt over de Heer Jezus in zijn vernedering. Het tweede kleed. Nou, dat is duidelijk. Dat is de kleur rood. Maar was dit kleed van oorsprong rood? Nee, er staat in dat gedeelte wat ik heb genoemd, Exodus, dat dit rood geverfd werd. En wat was dit voor materiaal? Dat waren rood geverfde ramsvellen. Nou, wat is een ram? Een ram is een mannelijk lam. En dit vel, dat werd uiteindelijk geverfd met het bloed wat voortkwam uit dat lam. Uit die ram. Het kleurde dus rood, maar het was het niet. Nou, wie denkt nou niet aan de geschiedenis uit Genesis 22, vers 13, waar we Abraham en Isaac tegenkomen. En dat die ram in de struiken verstrikt zit. En dat uiteindelijk God dat ram plaatsvervangend op het altaar legt. Dat was ook een ram. En daarom zie je zo duidelijk dat dat ook een beeld is van het offer van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus. Hij was het smetteloze, heilige, vlekkeloze lam van God. Hij was niet rood vanwege het bloed. Hij kleurde rood, om het zo te zeggen. Hij werd doordrenkt van het bloed op het moment dat hij zijn bloed stortte. al in de hof van Gethsemane, toen de toren van God op hem werd gelegd. En later kwam er bloed en water uit zijn zijde. Hij liet zich rood kleuren. En dit rode kleed, die rood geverfde ramsvellen, spreken van mijn Heer en Heiland in zijn lijden en in zijn sterven. Gaan we naar het derde kleed. Dat is een bijzonder kleed. En dit kleed, als je een beetje studie hebt gemaakt van het tabernakel, kom je in het wit en in het zwart tegen. Dat kan allebei, dat maakt niet uit. Dit is het kleed wat van beneden af, dus het tweede kleed, dat is het kleed wat gemaakt is van geitenhaar. En wat ik zei, dat kan zwart of wit zijn. Een geitenbok, waarom een geitendeken? Een deken van geitenhaar. Nou, op Grote Verzoendag, op Yom Kippur, dat weet je wel, werden er twee bokken naar voren gehaald. En die ene bok, die betaalde voor de schuld met zijn bloed. Die moest dus sterven. En die tweede bok, die droeg uiteindelijk de ongerechtigheid weg. En die tweede bok spreekt van verzoening. Yom Kippur, Grote Verzoendag. Dus de ene bok, geitenbok, werd geslacht en zijn bloed werd gevloeid. Vergeving, een zondoffer. En die andere bok, die werd de woestijn ingestuurd. En die droeg de ongerechtigheid weg. Leviticus 16 legt dat uit. Maar jullie kennen allemaal die psalm. Welke? Psalm 103, vers 12. Zover het oost verwijderd is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Dat is die bok. Ze zijn weggedragen. Broeders en zusters, ik ben zo blij met dit derde kleed. Dat kleed van geitenhaar, dat spreekt van verzoening door de Heer Jezus. Nou kom ik bij het laatste kleed. Ik vergeet nog één ding. En dat heb ik net al aangehaald. Hij stak iets uit. Hè? Het is het enige kleed wat iets aan de voorkant uitstak. Dat was omgevallen. En dat functioneerde dus als een luifel. Het is heel opmerkelijk dat het kleed wat spreekt van verzoening aan de voorkant iets uitstak. Of niet? Het hele volk kon dus zien dat er sprake was van verzoening. Dat kleed predikt de verzoening. Nou, dat is de beste boodschap die we vandaag ook kunnen brengen. Als nieuwtestamentische priesters. Het vierde kleed. Dat is het mooiste. Dat is het mooiste. En dat was alleen zichtbaar voor wie? Voor de priesters en voor de hoge priester. Nou, alle kleuren zie je hier weer terug in komen. Die ga ik niet allemaal benoemen. Het hemelse blauw. Afkomst van de Heer Jezus. Scharlakenrood. Purperrood. He, zijn lijden, zijn sterven, zijn koninklijke heerschappij. Noem maar op. En het wit van zijn gerechtigheid. Van zijn zuiverheid. Van zijn vlekkeloosheid. Het spreekt alles van de heerlijkheid van Christus. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je hier ook de gerubs. En dit is indrukwekkend. De eerste studie, ik weet niet of je dat nog weet, maar heb ik gesproken over de tabernakel als de afbeelding van de hemelse dingen. En als je vanavond voordat je naar bed gaat, gaat lezen Jesaja 6, dan horen we daar de serafs roepen in Jesaja 6 vers 3. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Als je nu de hemel binnengaat, dan is dat het enige wat je hoort, om het zo te zeggen. De hemel is vol van die serafs die dit voortdurend uitroepen. En dit is een afbeelding van de hemelse dingen. En daarom staan ze ook hierop afgebeeld. Het spreekt van de heerlijkheid van Christus. Maar daar zien we ook die gerubs. We zien die serafs die uiteindelijk God verhogen. Hem verheerlijken. En het komt openbaar in die gouden ringen die spreken van hemelse heerlijkheid. De hemelsblauwe lussen. Het spreekt alles van de majesteit en de macht van de God die wij mogen kennen. De engelen, het zijn gedienstige geesten. Ze zijn uitgezonden, tot dienstbetoon ook. Ze voeren de wil van God uit. En dit geheel is een afbeelding van wat er in de hemel op dit moment werkelijkheid is. Dit is nog schaduw. Maar wij zijn reeds met Christus waargezet in de hemelse gewesten, boven elke macht en elke kracht en heerschappij. Wat ik met al deze waarheden wil en wil bereiken is dit. Dat je verwonderd naar huis gaat. Blijmoedig. Dankbaar. En zegt, wie ben ik dat ik daarin mag delen? dat dat mijn plaats is geworden. En dat dat hier mijn positie op aarde is geworden. Dat vierde kleed, het spreekt van de heerlijkheid en de majesteit van Jezus. En nou kom ik bij de afronding. Blijf nog even luisteren. Voor wie? Voor wie was deze heerlijkheid? Voor wie was deze majesteit? Onder het oude verbond. We hebben het al gezegd. Voor de priesters en voor de hoge priester. En het aangrijpende is dat vandaag, en nou kom ik steeds, kom ik bij dat punt wat ik in het begin al genoemd heb. Het is zo aangrijpend dat als je bij de poort blijft hangen en als je bij het brandoffer blijft hangen, dat je nooit doordringt tot in die ruimte waar het rijkste getuigenis is van wie God is. En nou heb ik het alleen nog over dit kleed gehad wat zichtbaar is. Maar de volgende twee keren gaan we bespreken wat hier nog meer zichtbaar is. En als wij blijven hangen bij de deur met alle goede en ernstige bedoelingen, dan zullen wij nooit ten volle het vaderhart van God leren kennen, met als gevolg dat wij nooit ten volle de vrede en de rust en de vreugde ervaren in het kennen van God. Dus het is niet om het even dat je zegt, nou ja, Jacques, fijn dat jij doorloopt, maar ik blijf bij de deur. Dat is aangrijpend. En heel veel mensen blijven daar maar draaien. En blijven staan voor het kruis. Maar ik wil je vanavond dwingen om binnen te gaan. Je bent een priester geworden. Je bent hartelijk welkom. Maar hoe komt het dat zoveel christenen die doorpakken, dit niet weten en hier vervolgens ook niet uit leven? Dat is aangrijpend. Want we leven daardoor onder de maat. En ik moet het je eerlijk zeggen, weet je wat het mee te maken heeft? Met onkunde. Hier wordt weinig over gesproken. Zoveel prediking gaat alleen maar over bed wel, bed niet. En dan ga je naar huis en dan kom je volgende week weer en dan gaat het weer over bed nou wel, bed nou niet. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Mijn keuze is gedaan. En van daaruit mag je verder groeien. Ik ben in ieder geval één keer geboren in de natuurlijke zin. En daarna ben ik gegroeid tot 2,04 meter. Dat is een proces geweest. Maar begrijp je, je wordt dus één keer geboren en van daaruit mag je stukje bij beetje groeien. Dat is gezond. En hoe komt het dat deze prediking bestempeld wordt als hoogmoedig? Dit is gezond geestelijk leven. Dit is het normale christelijke leven. En al het andere is onder de maat. En tot oneer van God. Want weet je, naar de mate dat ik meer zicht heb gekregen wat er in het heiligdom plaatsvindt, ik kom in aanbidding voor hem en ik word alleen maar meer en meer gepassioneerd om toegewijd aan hem te leven. Naar de mate dat ik het vaderhart ken en daarom moet dat verkondigd worden. Niet voor intellectuelen alleen, maar voor een ieder. Dat we eruit gaan leven. Dat is niet mijn verlangen alleen, maar het verlangen van de Heere God. Dicht bij het vaderhart van God kom je onder de indruk van zijn karakter en wie hij is. En daar kom je, nou komt hij hoor, daar kom je meer en meer onder de indruk. Vind ik zo mooi, van het geestelijke onderdak dat hij je heeft geschonken in Christus Jezus. Vind ik zo mooi. De volgende keer ga ik hierover spreken, over die planken en over die ringen en noem maar op. Maar dat is een beeld van de gemeente. Maar wat zie ik vanavond? De dekkleden, ze lagen op de gemeente. Ze lagen op de wanden. Ze hingen over de wanden heen. De wanden zijn er helemaal onder verborgen. En dat is zo'n belangrijk beeld vandaag. Broeders, zusters, laat ik dat ter afsluiting en ter bemoediging zeggen. We hebben door het geloof deel gekregen aan de Heer Jezus. We hebben daardoor ook deel gekregen. De kleden hangen er overheen, rusten op de wanden. We hebben deel gekregen aan het hoofd, maar daardoor ook aan zijn lijden. We hebben ook deel gekregen aan zijn gehoorzaamheid. We hebben daardoor deel gekregen aan zijn gerechtigheid, aan zijn volmaaktheid. We hebben deel gekregen, of je het geloven wil of niet, aan de goddelijke natuur. En we hebben deel gekregen aan zijn koningschap. En ik weet niet, broeders en zusters, in wat voor huis jullie wonen. En ik weet ook niet wat de staat en het waarde van het dak van jullie woning is. Maar één ding weet ik wel. Geestelijk zit ik er goed bij. Mijn geestelijke woning heeft een uniek dak. Ik heb een uniek onderdak gekregen in een voorbijgaande, verloren gaande wereld. Het dak van mijn geestelijk huis is in goede staat en heeft waarde tot in eeuwigheid. En daar ben ik blij mee vanavond. En als je deze geestelijke waarheden ontdekt, als je die gelooft, en dat je vanavond niet alleen maar gaat bidden, Heere, geef me van dat en geef me van dit, maar dat je de Heere naar vanavond gaat danken, en je dat gelovig in je hart sluit, weet je welke garantie ik je durf te geven? Dan is innerlijke vrede en rust en blijdschap en vreugde je deel. Want je bent geborgen. We getuigen daarom en belijden met Colossenzen 3 vers 3. Ons leven is met Christus verborgen in God. Er is geen veilige plaats dan in Hem te zijn. Dan deel te zijn van de gemeente. Dan deel te zijn van dat gezelschap wat vandaag een actieve priesterdienst mag verrichten. Ik wens jullie heel veel zegen in deze priesterdienst onder het nieuwe verbond. Amen.